Dit is het Metropoolcafé met Louis Hubert.
Ja, welkom Esther van Garderen.
Dankjewel.
Ik wil graag een plaatje laten zien. Even kijken. Ja, deze. Wij haten fatbikes. Oh my god, wij ook. Je zei toen we met elkaar belden, toen zei je, er is in Nederland weinig wat ons verenigt. Maar één ding is zeker, het verzet tegen de fatbike.
Ja, we haten ze collectief. En ik ben er eigenlijk doodmoe van, dat we het de hele tijd hierover moeten hebben. En,
het is toch nodig?
Zeker, het zijn echt rotdingen. En het zijn natuurlijk gewoon, ik heb het woord schommelscooter gemunt. En daar heb ik Lubach mee gehaald. Mijn kinderen vonden me op dat moment wel een legend. En het is een donders lastig dossier, maar het leidt ook af. Want
wat is het echte probleem dan?
Nou, we hebben het maar heel weinig over fat cars. En ik ben het dus heel erg blij dat de gemeente Den Haag...
Wat is een fat car?
Nou ja, SUV's die gewoon veel te veel ruimte innemen en veel te grote ecologische voetafdruk hebben. En natuurlijk... irritante kinderen tussen de rond de 16 jaar en dan vaak ook jongens. Ik heb 4 zoons, ik weet er alles van. Die zich rotte gedragen in de openbare ruimte is natuurlijk van alle tijden. En nu hebben ze collectief gekozen voor een voertuig wat ook echt agressief gedrag een beetje uitlokt. Het zijn gewoon vervelende dingen. Maar het heeft ook wel, het is een beetje een pervers neveneffect van de helmplicht op de snorscooter. Want je ziet dat de ene helft houdt een scooter en bouwt hem om naar een geel plaatje. En voert hem dan ook nog even op. En de andere doet een scooter weg en gaat over op een fatbike. Die natuurlijk helemaal geen fiets is, maar een scooter. Want ze worden allemaal geïmporteerd. Via dropshipping gaan ze, komen via Griekenland binnen om de dumpheffingen te omzeilen. En ze worden in garages via Marktplaats en Facebook het market verkocht. Voor €700. En een deugdelijke fatbike of een deugdelijke e-bike die niet op te voeren is. Het is eigenlijk niet eens een kwestie van opvoeren, want ze zijn 750 watt vaak. En niet de toegestaande 250 watt, mind you, hè. Veel te zwaar. Dus nu zitten we ermee dat de kinderen van 10, 12 jaar oud zonder een rijbewijs, wat bij een scooter tenminste nog moet, zonder helm, met z'n drieën op zo'n ding zitten. Wat ook nog eens heel makkelijk kan bij deze fietsen.
Het is een beetje badinerend bedoeld waarschijnlijk van die fat car, daar moeten we het over hebben en niet over fat bikes. Wat je nu noemt, dan hoor je toch allemaal problemen.
Nee, we moeten er echt wat aan doen.
En wat moeten we doen?
Nou, we hebben nu de minister opgeroepen, samen ook met Bovig en Rai, om te kijken of het niet een apart voertuig toch kan worden. Is heel moeilijk, maar op de motor, op de rotatie, want ze hebben allemaal een bepaald soort rotatiemotor. Dus niet op het voertuig kenmerk, maar op de motor. Ten tweede, er gebeurt al meer. De ILT is wakker geworden. De douane is wakker geworden. Er zijn de laatste 6500 en nog een keer 3000 in beslag genomen.
Maar wakker worden betekent...
Nou, ze zijn echt wel er serieus mee aan de slag. De ILT heeft ook...
En moeten ze dat of is dat gewoon dat ze wakker worden? Dat ze, nou,
ja, vandaar er is natuurlijk druk vanuit de politiek en vanuit de maatschappij. En we zien ook dat de ILT nu aan Europa heeft gevraagd om deze bepaalde te verbieden. Een aantal merken. Nou, dus eigenlijk zie je ook wel dat er al een aantal stappen gezet worden.
3 of 4 kamermoties afgelopen maand.
Ja, wat ik dan wel heel interessant vind is, ik weet niet jullie, het is een beetje een nerdy onderwerp. ISA is intelligente snelheidsadaptatie. Dat de BBB dan vraagt om die op fatbikes te zetten, maar niet op auto's. Dan denk ik...
En wat is dat dan? Wat
ja, dan als je zeg maar een gebied binnenrijdt, bijvoorbeeld een schoolomgeving, dat je geknepen wordt naar 15 km per uur. En bij auto's kan dat al, maar dat wil ik natuurlijk niet aan... Want we willen onder 30 rijden bij de schoolomgeving, denk ik. Ik ben zo blij dat ik geen ambtenaar meer ben, mensen. Ik kan echt nu dingen zeggen. Het is zo leuk. Echt, ik voel me bevrijd na 30 jaar.
Ga je gang.
Ja, nou, daar ben ik ook voor besteld, volgens mij. Ik ben ook even soms een pessimistisch en boos mens. Maar ik ben ook een optimistisch mens, moet ik zijn, van Barbara. Nou, vooruit op deze wel. Eén lichtpuntje is, die dingen gaan allemaal binnen een jaar stuk. En iedere fietsenmaker in Nederland zegt, mij niet bellen. Dus het gaat ook wel, ik denk...
Dat... Maar dat zijn die schommelscooters uit China.
Ja, maar het zijn ze bijna allemaal. De echt goede, die zijn uitzondering. Die kosten €3000. Terwijl je dus, hè, op TikTok worden ze verkocht. Dus er staat zo'n jongen in zo'n garagebeuk. Nou, je hoeft mij niet meer te DM'en of die op te voeren is. Want je kan de sticker er gewoon afhalen. Hij is 750 watt. Dus... dat soort filmpjes en op Snapchat waar het niet meer terug te halen is. Het is echt een plaag. Maar misschien is het ook best wel een tijdelijke plaag. Dus we moeten niet al te zeer panikeren, denk ik dan.
Maar dat ligt eraan of we de dingen goed gaan regelen.
We zijn dingen al meer aan het regelen. En we hebben de minister gezegd, onderzoek het nou niet te makkelijk, maar onderzoek het echt goed. Of die dingen niet tot een apart voertuig kunnen gemaakt worden. En ga verder door met die handhaving. Chapeau. Hier in de gemeente Den Haag en in Rotterdam is er een brief naar alle ouders van kinderen van 12 jaar en ouder gegaan. In alle talen van weet wat je doet.
Denk je dat dat gaat helpen? Ik niet.
Nee, misschien een heel klein beetje maar. Maar ja,
om het te regelen moet er dan wel iets anders gebeuren.
Maar waar wij dus wel een beetje huiverig voor zijn, is dat. En dat voelen wij echt als risico. Dat dan de oplossing maar wordt. Nou, dan maar een helplicht voor alle e-bikes. Omdat het dan minder seks
is. Nou, dat is dan niet zo gek?
Nou, dan gooi je echt de kinderen het badwater weg. Want er is een enorme gezondheidswinst door fietsen. En even rondom deze regio. 60% van de mensen woont binnen 15 kilometer van zijn werk. Je ziet in Duitsland en in België ook echt al waar de e-bikes, zeg maar, mensen kilometervergoeding hebben gekregen. Dat 80% van de mensen die dat is gaan doen uit de auto komt. Op de Rotterdamse ring zit ook nog eens 60% van de mensen regionaal verkeer op minder dan 15% van hun werk. Als die auto's nou, zoals de helft daarvan uit de ochtendspits is, dan heeft TLN hun vrachtwagens kunnen doorrijden. Dus het is echt wel. En we weten ook dat in de jaren 70 is de bromfietshelm ingevoerd. Toen is de bromfiets gedecimeerd. 10% bleef er over. Er kwam een vlucht naar de snorscooter. Nu verplichten we de helm op de snor. Wat zie je? Ze vluchten naar een ander voertuig. Wij hebben met de ANWB en de BOVAG en de RAI uitgebreid onderzoek laten doen. En het blijkt dan dat 60% van de Nederlanders, ook de 60-plussers, zegt: als er een helmplicht komt, ga ik wel met de auto naar de Albert Heijn, maar dan stop ik met fietsen.
Okay.
Ja, dat is toch ook niet wat we willen?
Nee.
En we willen toch ook dat mensen gezond blijven? En ja, met een e-bike verbruik je misschien minder calorieën en spierkracht, maar tegelijkertijd heeft het ertoe geleid dat een enorme groep 60-plussers heel erg veel meer kilometers is gaan rijden en veel langer door is blijven rijden. Volgens mij is dat echt.
Maar zullen 60-plus dan een helmpje opdoen?
Nou, wij zien daar wel dat echt gestimuleerd wordt en dat het in doortrappenprogramma's, en dan zie je het in het straatbeeld ook. En ik denk dat dat vanzelf wel steeds meer gaat gebeuren. Maar het is wel leuk, hè? Dus net als in de COVID-discussie. Alle regels gelden voor iedereen behalve voor mij, want wij hebben 25.000 mensen gepeild in Nederland. En zeiden: bent u voor een helmplicht? Nee, 85% of 90% was fel tegen een helmplicht. Zeiden: maar vindt u het verstandig als er een helmplicht komt voor een bepaalde groep, zegt de helft opeens: ja, dat is wel een goed idee. Dus dan ga je doorvragen en zeggen: voor wie dan? En dan zeggen de 60-plussers: voor kinderen tot 12. En de jonge ouders zeggen: alle 60-plussers. Dus het is gewoon, hè, dus de regels van COVID gelden voor iedereen behalve voor mij. Want ik kan wel een feestje vieren. Maar dus dit is dan wat je krijgt. Mensen vinden het altijd voor een ander een heel verstandig idee.
Ja. Nou, ik ben 60 plus, dus ik kan het niet.
Nou, ik had het laatst met Alexander Pechtold. Ik zeg: hoe oud ben jij dan? Hij zegt: ik blijf eeuwig jong. Ik zeg: nee, jij moet hem ook op, vriend. Dat vind ik niet leuk. Nee, dus.
Ja. Hey, Nederland, Fietsland.
Ja.
Dat geloven we allemaal. Maar jij zei: dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend.
Nee.
In Nederland. Dit plaatje getuigt ervan.
Ja.
Wat is dit voor een beeld?
Nou, ik zeg altijd, als we het over XR hebben op de A12, dan zeg ik altijd: wij waren eerst, want dit was vroeger de kortste snelweg van Nederland, het Museumplein. En die hebben wij meermaals bezet, samen met Stop de Kindermoord. Dit is op dit moment ook in Frankrijk.
Wie zijn we?
De Fietsersbond. Uiteindelijk is daaruit voortgekomen. Wij zijn hier gaan liggen. Ik heb ook nog een aantal met naakte fietsers die daar liggen, maar dat vond ik nou niet zo gepast voor hier.
Jaren 60?
Ja, 70. Ja. We bestaan volgend jaar 75 jaar. Dat gaan we ook groot vieren. We gaan waarschijnlijk ook een documentaire maken. Dit is in een tijd, dat kunnen wij ons nu echt niet meer voorstellen, dat het gemeente Amsterdam was een GVVP aan het maken. Dat is het gemeentelijk verkeer en vervoersplan. Waarin de stadhouderskade een soort ring A10 zou worden met een flyover over de Hoebemakade naar Zuid toe langs het Museumplein. Plaatje is er echt. En toen heeft een groepje fietsactivisten niet alleen hier heel veel geprotesteerd, maar dat kenmerkt de Fietsersbond ook. Ze hebben ook een alternatief GVVP gemaakt waarin de fiets meer centraal kan te staan. En dat GVVP is door een wethouder, Marco van der Vlist, die zelf eigenlijk altijd op een scootertje rijdt, weet ik nog, toen ik in Amsterdam woonde, een heel slim plan gemaakt waarbij de fiets gered is. En eigenlijk zie je dus dat in de jaren 60... werd in Duitsland en in Engeland door arbeiders op weg naar hun werk net zoveel gefietst als in Nederland. Alleen daar is het wel misgegaan en bij ons zijn we eigenlijk op tijd opgestaan.
Waar is het misgegaan? Want er ging autoverkeer voor.
Ja, je ziet het wel een beetje in de delen van Rotterdam die plat gebombardeerd zijn. Daar wordt het nu allemaal teruggedraaid. En, daar zijn natuurlijk enorme autosteden gemaakt. In Utrecht hadden we natuurlijk de Katerijnensingel, die een bak was met 6 banen autoverkeer. Mm-hmm. En waar je nu weer kan lopen en waar water teruggebracht is. Dus we zijn het nu eigenlijk langzaam maar zeker allemaal weer terug aan het draaien. Maar iedereen, die Nederlandse fietscultuur, vergeten heel veel mensen, was niet behouden gebleven als er niet een aantal super gedreven, fanatieke mensen waren geweest die hele slimme en leuke acties hebben gedaan.
Niet in onze genen, zullen we maar zeggen.
Nee, dat is helemaal, dat denken we, maar dat is dus helemaal, het had ook anders kunnen lopen.
Terwijl de fiets zo gelukkig maakt.
Ja, dat is bewezen. Ja, je
krijgt, serieus?
Ja, dat je kan fietsflow krijgen. Dat is,
fietsflow?
Ja, daar is iemand op gepromoveerd. Dat als je naar je werk fietst, is je arbeidsproductiviteit, daarover gesproken, komt het rondje toch nog samen, kan tot 5% toenemen. Okay. Dus, en je bent gemiddeld 2 dagen per jaar minder ziek. Als je van de auto naar 2 dagen per week naar je werk fietsen gaat, dat scheelt een werkgever per medewerker 2 ziektedagen per jaar.
En kun je dit ook persoonlijk onderschrijven? Kun je zeggen, in mijn werkzaam leven heb ik gemerkt, het werkt, fietsen.
Nou, toen ik 4 kleine kinderen had en er 3 op school af moest leveren en dan doorfietsen naar mijn werk, toen werkte ik bij de gemeente Amersfoort. En dan was ik ze daar kwijt en ik had toen een hele grote afdeling en het zat in een hele ingewikkelde politieke situatie met Vathorst, het bouw was stilgelegd op verkeer. En dan fietste ik eigenlijk altijd vanuit de Phoenixwijk waar ik woonde. Dan had ik de kinderen afgeleverd en dan fietste ik zo door dat stadspark in Schothorst, dat is een heel mooi park is. En dan fietste ik zo naar mijn werk en dan, na 20 minuten zat ik achter een bureau. En juist op het punt dat ik op het stadspark zat, kreeg ik heel vaak een goed idee voor mijn werk. Dat zullen mensen misschien best wel herkennen. En ik had ook altijd dat ik dan op mijn werk aankwam en dacht, oh ja, zo ga ik het doen. En andersom, als ik terugfietste naar mijn werk, naar mijn huis, dan had ik eigenlijk altijd die 20 minuten dat ik even dacht, oh ja, en dat je hoofd ook wel leeg fietste.
Zoals je zegt, in between jobs is dit.
Ja, en dus dat kwam ik soms ook wel eens een collega tegen, een stukje verderop. En dacht ik even langzamer fietsen. Ik moet even alleen zijn, want ik heb even helemaal geen zin in iemand die weer wat aan mij gaat vragen.
Straks hadden we een grapje of zo van dat je zei, ja,
en ik wou nog heen, even wel, ja? Serge, ja. Niet corrigeren, maar daar nog een ander cijfer naast zetten. Want hij had het in kilometers. Maar als je kijkt naar het aantal verplaatsingen, dus wat wij in Nederland maken, is 52% van de verplaatsingen in Nederland is lopen en fietsen. Toch komt het woord in het regeerprogramma niet voor.
En zou het in de mobiliteitsvisie 2050...
Zeker, en daar is, wat Serge net ook zei, het beste mobiliteitsbeleid heeft natuurlijk ruimtelijke ordening, want het gaat samen. En daarom is de Oude Lijn echt een goed voorbeeld waar je verstedelingsstrategie en je netwerkstrategie samen opgaan. En dat is gewoon altijd een heel goed idee.
Nou, laten we met die woorden eindigen. Ja. Een goed idee. Ja. Dankjewel, Esther.
We gaan.
Leuk.
Wie durft? Wie durft nog?
Wie durft? Wie wil?
Elle, je hebt hiernaast een roltrap en je hebt een normale trap. En ik schat in dat de meeste mensen die nu op die roltrap staan, gewoon kunnen lopen. Dus we hebben heel veel mensen in de auto. Ik vraag me af aan jullie beiden. Wordt er gemeten waarom mensen, starten met de auto, waar ze naartoe rijden, waarom en of er een goed alternatief is. Bijvoorbeeld de fiets. Want ik denk, net zoals daar, dat er een hoop gewoon luie mensen in een auto zitten die denken, nou, dat fietsen, ik word er nat van, ik word er moe van, laat me zitten, auto is goedkoop, ik ga gewoon.
We hebben vorig jaar onderzoek gedaan naar een mate waarin de combinatie fiets en OV de auto kan vervangen. Dan zagen we dat binnen bepaalde kaders dat het voor ongeveer 3,5% van de ritten geldt. Dus dat er is ook gewoon een hele grote groep mensen voor wie de auto toch wel de noodzaak is voor verplaatsing. Dus maar even als je, bij wijze van spreken, je woont in Monster. En je werkt in, noemen ze dat, in Leidschendam. Als je dan, wat mensen gaan doen, is gewoon natuurlijk gewoon, je kan het in Google Maps vaak doen, hè, van wat is de reistijd die ik heb met het OV? Hoeveel overstappen zitten daarin? En wat is dan de reistijd met de auto? En dan zie je dat heel vaak de auto gewoon niet zeg maar een beetje sneller is, maar twee keer zo snel of nog sneller. Ongeacht of je nou file hebt of niet. En dat is natuurlijk wel een probleem voor mensen. Zeker als je in een situatie zit waarin je ook, zeg maar in het spitsuur van je leven zit, dat je op bepaalde tijden, dat je ergens moet zijn. Hè? Dat jij moet om 6 uur bij de crash zijn. Anders kan je die kinderen morgenochtend pas weer ophalen. Dus dat is wel wat waar mensen mee zitten. Dus ik denk dat het aantal mensen die liever in de auto zitten, het is dus deels natuurlijk wel, we hebben ook gevonden wel dat er natuurlijk wel voorkeuren zijn bij mensen. Hè? Het is natuurlijk ook een beetje je eigen huiskamertje. Het is even een rustmoment tussen werk en thuis. Hè? Dat zit er ook allemaal wel in. Maar dat heel veel mensen, het geeft ook te maken met waar woon ik en waar werk ik. En wat is mijn mobiliteitsbehoefte die daaruit voorkomt. En dat is wel een beetje triester nu. Er is een andere vorm van mobiliteit waar we het niet over hebben. Is namelijk verhuizen. Als mensen dichter bij hun werk kunnen gaan wonen. Dat noemen we dat residentiële zelfselectie, hè, met een mooi woord. Dus mensen gaan ergens wonen waar ze de voorzieningen hebben die zij graag dichtbij willen hebben. Maar als je dicht bij je werk kan wonen, dan is dat ook een vorm van luxe. Dan kan je met de fiets. En juist daar gaat nu natuurlijk iets mis in Nederland. Die vorm van mobiliteit, hè, zeg maar de langzame, een beetje de paddentrek, die is heel moeilijk geworden omdat die woningmarkt zo op slot zit.
Dankjewel, Serge.
Dit was het Metropoolcafé van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Blijf ons volgen via je favoriete podcast-app.